Broeders en zusters, vanavond hebben we, zoals aangekondigd, een actueel onderwerp. En de bedoeling was dat ik vanavond zou spreken over de situatie van Israël. En in verband daarmee zou ik willen beginnen met een klein gedeelte te lezen uit Deuteronomium. Deuteronomium zijn heel bekende woorden. Ik heb er nog dikwijls over gesproken en ook over geschreven. Woorden die gesproken werden in de dagen van Mozes en bij de uittocht uit Egypte, in Deuteronomium 30. En die woorden werden zelfs gesproken op een tijdstip dat Israël nog helemaal nooit in Palestina geweest was. Maar in die hoofdstukken, de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, wordt gesproken over het ongeloof van Israël, de goddeloosheid van Israël en het gevolg daarvan, namelijk dat ooit Israël uit het land weer verdreven zou worden en terug zou keren in ballingschap. En dat loopt, het verhaal gaat dan ongeveer tot hoofdstuk 28 en 29. Maar dan komen we in hoofdstuk 30, waar staat vanaf vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich u ontfermen en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Opdat gij levert, en de Heer uw God zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren en der stemmen des Heeren gehoorzaam zijn, en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebieden. En de Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands ten goede, want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Tot zover. En ik leg meteen mijn vinger bij vers 9, waar ik zojuist las. Want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede. Want daar wordt zonder meer gesproken, notabene in Deuteronomium 30, over de wederkomst van de Heere. Staat er letterlijk, de Heere zal wederkeren. Hij was nog niet eens de eerste keer gekomen, maar hij zegt, de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden. Waarmee dus in één keer gezegd wordt dat deze terugverzameling van Israël, waarover hier gesproken wordt, zal plaatsvinden in samenhang met de wederkomst van de Heer. En dat staat niet alleen in vers 9, maar het stond al in vers 3. Alleen hebben de vertalers ons daar een beetje in de steek gelaten. Daarom lees ik het nu alsnog. Want in vers 3 stond, de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich u ontfermen. En dan staat er in de Statenvertaling, en hij zal u weder vergaderen uit al de volken. Maar dat staat er zo niet. Daar staat, hij zal wederkeren en vergaderen. Dat wil zeggen, hij zal wederkeren en u vergaderen. En de vertalers leggen daarin dat de Heer dus hen zal doen wederkeren en dat de Heer hen zal vergaderen. En dat staat er natuurlijk wel, dat is hen zal vergaderen. Maar dat wederkeren slaat kennelijk niet op Israël, dat zal wederkeren uit de ballingschap. Maar het slaat op de Heer die zal wederkeren om hen te vergaderen. Want zo staat het er letterlijk in het Hebreeuws. Hij zal wederkeren en u vergaderen. En dat dat geen misverstand is, dat blijkt dus uit vers 9, want daar staat het weer. Want de Heere zal wederkeren. Waarbij dus gezegd wordt, al voor de eerste komst van Christus, dat pas bij zijn tweede komst Israël zal verzameld worden. Zodat deze profetie helemaal niet twijfelachtig is. Betekent inderdaad dat deze profetie niet vervuld is toen Israël terugkeerde uit de Babylonische ballingschap, zoals dikwijls geleerd wordt. Maar in tegendeel, deze profetie moet nog steeds toegepast worden en zal nog steeds vervuld worden in de toekomst. Is in ieder geval in het verleden niet vervuld en daar gaat het maar om. En er komt nog wat anders bij. Hier staat ook zo'n belangrijke uitspraak die we trouwens dikwijls in de Bijbel bevestigd vinden in vers 1 en 2 namelijk, want in vers 1 en 2 staat: het zal geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Wel, als men iets ter harte neemt, dan betekent dat dat men iets gelooft. Want met het hart gelooft men. Ik heb er de tijd niet voor, hè. Maar die uitspraak met het hart gelooft men staat in Romeinen 10. En die staat daar als commentaar op Deuteronomium 30. Want het wordt er zelfs bij aangehaald. Ja, dat is echt waar. In Romeinen 10 staat: met het hart gelooft men ter zaligheid. En daar gaat het ook om, want dat is een commentaar op de uitspraak hier verderop in Deuteronomium 30. Maar ik heb nou de tijd niet om het met u te lezen. Maar het gaat erom dat als hier in vers 1 staat: zo zult gij het weder ter harte nemen, betekent dat gewoon: gij zult het weer geloven. En let op, weder. Gij zult het weder ter harte nemen. Er wordt dus tot Israël gezegd dat het weer opnieuw tot geloof zal komen. Nadat het eerst tot ongeloof gekomen is in de loop van de historie en ook vervolgens verstrooid is geworden, zoals de voorgaande hoofdstukken van Deuteronomium aankondigden, zou Israël het weder ter harte nemen, oftewel weer tot geloof komen. En er staat bij waar dat zal gebeuren. Dat is ook van groot belang. Want er staat erbij. Er staat namelijk: zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dus als vastgesteld wordt dat Israël als volk, want daar gaat het natuurlijk over, hè, dat Israël als volk tot het aanvaarden van de Heer zal komen, tot geloof in de Heer Jezus, dan staat er wanneer, of nou, wanneer staat er ook, als bij de wederkomst van Christus, maar er staat waar het zal gebeuren, namelijk onder de volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft. Ik kan trouwens helemaal geen misverstand wekken, deze verse, want er staat precies op volgorde hoe het gaat gebeuren. Israël is tot ongeloof gekomen, is daarom verstrooid, maar dat zijn de voorgaande hoofdstukken die dat uitgebreid vermelden. En hoofdstuk 30 zegt dan: maar terwijl Israël verstrooid is en in ballingschap is, en verstrooid is onder alle volken, niet alleen onder de Babyloniërs, de Meden en Perzen, in verband met de Babylonische ballingschap of de Medo-Persische ballingschap, maar alle volken, en dat is tot op heden in feite nog steeds het geval met Israël, wel, onder al die volken zal het tot geloof komen. Er staat in vers 2 weer, want daar staat: en namelijk, gij zult u bekeren tot de Heer uw God. Namelijk, gij zult zijn stem gehoorzaam zijn. Dat is precies hetzelfde als geloven. Het gehoor geven aan de stem des Heren wil zeggen dat men het woord van de Heer gelooft. Toch? Het geloof is uit het gehoor. Ook Romeinen 10. Nou, en dan staat er: gij zult u bekeren tot de Heer uw God, namelijk zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En wat gebeurt er dan? Dan staat er: en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden, zal een keer brengen, zeggen andere vertalingen, in uw ballingschap. Dat is hetzelfde hoor. Zal een omkeer teweeg brengen. En hij zal zich uwer ontfermen, en hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Nou, wat dat betekent, dat leidt geen enkele twijfel. Dat betekent heel eenvoudig precies wat er staat. Een kind kan de was doen, denk ik wel eens, hè, als het niet te veel is. Hè. Maar een kind kan de was doen, het is heel eenvoudig. In de heidense wereld, onder de heidenen, bevinden zich de Israëlieten die te midden van de heidenen tot geloof zullen komen. En op grond daarvan zal de Heer hen uit die heidenen vergaderen en brengen in het land. Ik hoop dat u goed wakker bent vanavond. Dan zal ik u zo'n moeilijk onderwerp voorhouden. Het is niks anders. Het is toch heel simpel. Waarom werd Israël ooit verstrooid? dan begint u natuurlijk te vragen, hoe bedoel u wanneer? Dan zeg ik, dat maakt niks uit, want Israël is meerdere malen verstrooid en in ballingschap gebracht. Maakt niks uit, waarom gebeurde dat altijd? Om ongeloof. Gewoon om ongeloof. En de laatste keer was inderdaad ook om ongeloof, omdat men namelijk de opgewekte Christus, Jezus van Nazareth, de opgewekte Christus verwierp. Ik zei niet kruisigde, ik zei verwierp. Ik heb het over wat daarna gebeurde. En daarom werd het verstrooid. Wat denkt u als de Heer dan zegt, ik zal ze terugverzamelen, op grond waarvan zal hij dat dan doen? Als hij ze nou verstrooit op grond van ongeloof, op grond waarvan zal hij ze dan weer terugbrengen? Dat is toch makkelijk? Op grond van geloof uiteraard. Zolang men de Messias verwerpt, wordt Israël verstrooid. Zodra het tot aanvaarding van de Messias komt, zegt de Heer, zal ik hen vergaderen. En zal ik hen brengen in het land. Het is trouwens altijd al zo geweest, want op dit moment dat deze dingen geschreven werden, in Deuteronomium 30, was Israël nog nooit in het land geweest. Het was onderweg uit Egypte naar het beloofde land. Het was al dicht in de buurt gekomen overigens. Maar de gedachte die zich daarbij aan ons opdringt, is er een die ook in het Nieuwe Testament zelfs nog wordt aangehaald. Dat is deze, dat Israël weliswaar onderweg was naar het beloofde land. En het land was weliswaar aan Israël beloofd. He, dat is duidelijk. Het land was aan Israël beloofd. En Israël als volk was dus op weg naar het beloofde land. Maar wie kwamen er in het beloofde land? Van al die mensen die uit Egypte gingen, bij de verlossing uit Egypte, allen die hoorden bij het volk Israël. Hè? Van al die mensen die samen het volk Israël vormden, hoeveel daarvan kwamen ook werkelijk in het beloofde land? Twee. Dat is makkelijk te tellen dus. Twee. Dat is wat. En waarom kwamen die wel in het land? Precies. Vanwege geloof. Omdat zij, die twee waren van die 12 verspieders, zal ik maar zeggen. Zij waren diegenen die zeiden, het land ziet er echt wel onherbergzaam uit. Het ziet er niet naar uit dat wij het kunnen veroveren, maar de Heer kan het. Sterker nog, of de Heer het kan, dat is weer wat anders. De Heer heeft beloofd dat hij het doen zal. En daar houden wij het op. En hun geloof werd niet beschaamd, want het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs voor zaken die men niet ziet, of nog niet ziet, uit Hebreeën 11. En dus kwamen zij inderdaad in het beloofde land. Maar vergis je niet, het land werd beloofd aan Israël en kwam Israël er ook? Nou, wat moeilijk, hè? Ja, u denkt, ik zeg niks, want misschien zeg ik helemaal verkeerd. Kwam Israël ook in het beloofde land?
Nee, maar ook Israël natuurlijk.
Ja, Israël kwam in het beloofde land en er waren er ook meer dan twee die in het beloofde land kwamen. Toch? Er waren er meer dan twee die in het beloofde land kwamen. Maar er waren er maar twee die uit Egypte gekomen waren en ook inderdaad het beloofde land ingingen. Zo was het, hè? Er waren er maar een paar dus. Maar kwam Israël ook in Egypte? Ja, of kwam Israël ook in Canaan? Jazeker, het volk kwam daar. God deed zijn belofte gestand. En het volk Israël, als volk wat uitgeleid werd uit Egypte, werd door de Heer ook in Canaan gebracht. Maar het waren slechts de gelovigen die in Canaan aankwamen. En daar gaat het om. Want God heeft wel beloften gedaan aan een volk. Maar het wil nog niet zeggen dat al die mensen die ooit deel uit hebben gemaakt tijdens hun leven van dat volk, dat die ook inderdaad deze zegeningen werven zullen. Want God mag dan een volk hebben uitverkoren, maar er is bij God geen aanneming des persoons. Hoeveel teksten wou je hebben? Hè? Dat er bij God geen aanneming des persoons is. En of iemand nou een Israëliet is of niet, dat maakt heus geen verschil. God neemt niet de mens aan, God neemt geloof aan. En God heeft Israël uitverkoren, zelfs ook op grond van geloof. Daarom zijn het alleen de gelovigen uit Israël. Daarom is het ook slechts het gelovig overblijfsel uit Israël, want dat is de volle Bijbelse term. Daarom is het gelovig overblijfsel uit Israël, wat in het bezit van deze zegeningen gesteld zal worden en wat uiteindelijk door de Heer gebracht zal worden in Canaan. En dan blijkt het dat er gezegd wordt dat zijn Israëlieten die onder de heidenen tot geloof zijn gekomen. Er staat niet dat erbij zijn die ook in het land tot geloof gekomen zijn. Dat is een sterke. Maar staat er toch? Ja, er is geen twijfel over mogelijk. En dat kan ook natuurlijk niet anders. Want als men gelooft, dan, stel nou, ik ben een Israëliet, hè, en ik kom tot geloof en ik weet van de schrift wat ik er nu van weet. En ik ben een Israëliet en ik verwacht, bij wijze van spreken, dan stel het opname van de gemeente geweest is, dus ik verwacht het herstel van Israël enzovoorts. Wat doen we dan? Gewoon wachten. Niet er naartoe gaan? Wel, nee. De Heer zou het land geven. De Heer heeft niet gezegd dat ik er naartoe moet dan. De Heer heeft gezegd, ik zal je verzamelen uit de heidenen. Ik zal je zelf brengen in het land. Dat is wat er gezegd is. U moet dus goed luisteren. Abraham, daar zijn we nog verder terug in de Bijbel. Hè? Abraham ging uit Ur der Chaldeeën. Hij wist niet eens waar hij heen zou. Het ging maar gewoon waar de Heer hem leidde, zal ik maar zeggen. Hij ging uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis naar een land wat de Heer hem beloofd had te zullen wijzen. En toen hij op een goede dag een keer in Canaan aankwam, want hij wist niet dat dat het land was waar hij naartoe moest. Maar toen hij op een gegeven moment daar was, toen verscheen de Heer hem en zei tegen Abraham. Hij zei, Abraham, dit hele land hier, dat zal ik je geven. En wat zal Abraham gezegd hebben? Hij heeft een paar dingen gezegd. Hij zal best dank u wel gezegd hebben. Maar hij heeft ook gezegd, Heer, doe voor mij niet. Ik heb toch geen kinderen. Dat staat er hoor. Genesis 15. Ik heb toch geen kinderen, dus dat maakt me niet zoveel uit. Maar als u het zegt, zal het wel zo wezen. En zo is het gegaan. Maar Abraham, die misschien niet zo erg geïnteresseerd geweest is aanvankelijk, omdat hij ook zelfs geen kinderen had, dus wie zou het land moeten erven? Hè? Die Damaskener Eliezer dan misschien. Maar goed, Abraham, die bepaald niet enthousiast gereageerd heeft, die heeft wel het woord des Heren geloofd. En zelfs zo sterk dat hij zich niet heeft laten verleiden door welke filosofie en welke theologie en welke prediking ook. Want de Heer had tegen Abraham gezegd, ik zal het land je geven. En dus weigerde Abraham dus er ook 1 cent voor te betalen. En waarom ik dat zeg? Nou, in de eerste plaats omdat het gewoon een feit is. Maar in de tweede plaats, en dat is misschien goed om uw geheugen op te frissen. Hoewel het ook voor mijn tijd was trouwens. Maar het is heus zo geweest in de 20 en 30e jaren, toen is het heus zo geweest dat onder het invloed van het sionisme Joden van overal uit de wereld, in kleine getalen, maar van overal uit de wereld naar Palestina trokken. Daar woonde toch nagenoeg niemand. Zo was dat. En men trok naar Palestina. En natuurlijk, het land was van iemand. En weet u wat men deed? Gewoon het kopen van de Arabieren. Dat zijn we nu vergeten. Maar het is wel zo gegaan. Ja, ja. Dat hoor je, dat lees je niet meer in de krant. Dat hoor je nergens meer. Het schijnt dat de Joden dat zelf vergeten hebben. Want ik hoor het nergens. Maar het was wel zo. Het Joods Nationaal Fonds werd opgericht in die dagen. Om geld te verzamelen. Vooral dollars natuurlijk. Maar om geld te verzamelen om de kolonisten, want zo werden ze genoemd, de Joodse kolonisten in Palestina, de mogelijkheid te geven om het land te kopen van de Arabische bevolking op dat moment. Praat nou niet over Palestijnse vluchtelingen, daar hebben we het helemaal nog niet over. We hebben het over dat Zionisten, Joodse Zionisten uiteraard, het land kochten van de Arabieren die er waren en wie de eigenaars waren. Werd gekocht en betaald. Voor weinig geld. Als je er nu over praat, zeggen ze, ja, maar het was weinig geld wat ze ervoor gaven. Nou ja, ze hoefden het toch niet te verkopen. En bovendien, veel was het niet waard, want het was 1 grote woestenij. Als de Bijbel zegt, als Jesaja zegt, dat de woestijn zal bloeien als een roos, dan past men dat vandaag aan de dag toe op de Negev, maar dat is een grote vergissing. Dan gaat het niet over de Negev-woestijn, het gaat over het hele land, wat evenlang, vele eeuwen lang een woestijn geweest is. Ja, ja. Want het land heeft vele eeuwen lang, bijna 2000 jaar dus eigenlijk, braak gelegen. Het werd niet bebouwd, want de Joodse bevolking was eruit verdreven. En de Arabieren die er eventueel doorkwamen, kwamen er door omdat ze nomaden waren met trekkende kuddes. En die kuddes die graasden het land af voor ze verder wat groens opstond. En als er niks meer opstond, ging men verder. Er was niemand die het land bebouwde. En als je land niet bebouwt, dat weet je ook niet meer tegenwoordig, maar als je land niet bebouwt, dan heb je maar twee mogelijkheden. Als voldoende regent, wordt het een oerwoud. En als het niet voldoende regent, wordt het een woestijn. Eén van de twee. Dat is als een mens er niks aan doet. Laat u niet wijsmaken dat de mens de oorzaak is van de oerwouden en van de woestijnen, want dat is een misverstand. Als de mens er niet was, dan groeit er helemaal zo goed als niks op de aarde. Dat is bijbels hoor, dat is bijbels. De mens werd op de aarde gezet om de aarde te bouwen. Waarom? Omdat er anders helemaal niks van terecht komt. Zo zit dat gewoon. Nou, en Palestina, een land wat vroeger... Canaan moet ik eigenlijk zeggen, sorry. Maar Canaan, wat vroeger een land was van overvloeiend van melk en honing... Dat is in de loop der eeuwen een woestijn geworden. En het is het ook eeuwenlang zo gebleven. Er was niemand die er interesse in had. Je kon er niks mee beginnen. En dat land werd voor geld gekocht... Van de Arabische wereld. Denk erom, ik sta niet de Joden te verdedigen. Ik sta geen Palestijnen of Arabieren te verdedigen. Daar heb ik niet het minste belang bij. Het gaat erom wat waarheid is. Het heeft niks met te maken met hoe ik erover denk. Het gaat erom hoe het is. Nou, en zo was het. En dan kunt u zeggen, handel is handel. En als je dat land dus gewoon koopt en de prijs overeenkomt, en dan is dat geregeld. Dat is een eerlijke zaak. Dan zeg ik, dat is ook een eerlijke zaak. Maar... Als je een gelovige bent, doe je dat niet. Waarom niet? Omdat de Heer gezegd had, ik zal het land... Niet, ik zal het land u te koop aanbieden, dus begin maar vast te sparen. Hij zegt, ik zal u het land geven. En waarom kan de Heer dat zeggen? Wel eenvoudig, omdat het land des Heeren is. Mijn is het land. En de Heer zei het nog tegen Israël, ook toen ze al lang en breed in het land woonden. Hij zei, het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij. En als je het verkoopt, dan is dat tot daar aan toe, maar elke 50 jaar moet het teruggegeven worden. En elke 50 jaar moest het land opnieuw verdeeld worden, zoals het verdeeld was in de dagen van Jozua. Dat wil zeggen, elke 50 jaar moest het land opnieuw verdeeld worden, zoals de Heer het oorspronkelijk onder de Israëlieten verdeeld had. Want het is het land des Heren. En na elke 50 jaar moest het dus eigenlijk in die zin aan de Heer worden teruggegeven. Dat was de gang van zaken. Totdat er inderdaad ongeloof gevonden wordt in Israël. De Heer is zeer langmoedig geweest over Israël. Maar uiteindelijk heeft het toegeleid dat hij het volk uit het land verdreven heeft. Zelfs meerdere malen. Op grond van ongeloof. Hij heeft het niet aan een ander gegeven. Het land is alleen bestemd voor Israël, maar ook alleen op grond van geloof. En als het volk ongelovig werd en verdreven werd uit het land, betekent het gewoon dat het land braak lag, maar dat niemand er rechten op kon laten gelden. En dat is ook gewoon de situatie die we vandaag de dag kennen. Want wie kan rechten laten gelden op het land? Zal ik u dat eens zeggen? Dat is heel gemakkelijk. Niemand. Never. Niemand. Nee, want het is niet het land van de Palestijnen. Dat is punt 1. En voor zover ooit Palestijnen, Filistijnen dus, dat is heus hetzelfde hoor. In het Nederlands niet, maar in alle andere talen wel. Voor zover Filistijnen ooit land hadden, was het de Gaza-strook, maar niet heel Canaan. Want die vijf steden, hoe was het, Asdod, Ascalon enzovoort, die vijf steden daar op een rijtje in de zuidwestkust van Palestina, dat is wat wij nou de Gaza-strook noemen, is natuurlijk een onzinnige naam. Dat zou Palestina genoemd moeten worden, omdat dat het land was van de Filistijnen ooit. Of dat terecht of onterecht was, gaat het niet om. Maar dat was het vroeger in de dagen dat Israël in het land woonde. Maar Filistijnen kunnen er dus geen rechten op laten gelden. Canaanieten ook niet. Want toen de Canaanieten in Israël woonden, in de dagen dat Israël daar aankwam, onder leiding van Jozua, toen zei de Heer, ja, er kan wel wezen dat die Canaanieten er zijn, maar je gooit ze er maar uit. En als ze niet gaan, dan breng je ze maar om. Maar geen keus, zei de Heer tot Israël. Want, zegt de schrift, toen de Heer het land, de aardbodem, verdeelde onder de volkeren, heeft hij daarbij ook een stuk bestemd voor Israël dat daar zou komen wonen. En God heeft het land verdeeld onder de volkeren in de dagen van Babel. De spraakverwarring bij Babel, waar de volkeren over de aardbodem verdeeld werden. Maar bij die verdeling was Canaan, het land Canaan, uitgesloten, omdat dat bestemd was voor Israël. Israël bestond nog niet. En toen dus zogenaamde Canaanieten in het land gevonden werden, zei de Heer, die horen hier niet, die wonen hier ten onrechte, die heb ik een ander stuk gegeven, die horen daar niet, dus eruit ermee. Zijn krakers. Oh sorry, die mag je er niet meer uitzetten tegenwoordig. Dan zie je hoe de problemen liggen. He? Over de hele wereld precies dezelfde zaak. Maar zij konden er geen recht op laten gelden. Israël als volk kan er geen recht op laten gelden, omdat het volk Israël, of wat er van over was, door de Heer zelf het land is uitgezet. Op grond van ongeloof. Dus volgende fase. Maar nou dan, een gelovige Israëliet, kan die dan geen rechten op het land laten gelden? En het antwoord is, nee. Dit is een moeilijke, dit is een heel moeilijke deze. Maar het antwoord is volmondig nee. Want wat wordt tot de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling gezegd? Dat wij niet zijn gekomen, geschreven aan de Hebreeën, let u op, geschreven in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën, dat weet u toch wat dat zijn, hè? Goed. Nou, er wordt aangeschreven in Hebreeën 12, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen dus tot de ontastelijke berg. In Palestina heb je alleen tastelijke bergen. Hè? Die kun je aanraken. Ja. Maar de Heer zegt tot de gelovigen van nu, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, tot de tastelijke Sion, maar zeg, gij zijt gekomen tot een Jeruzalem dat boven is. Jazeker, tot een hemelse Jeruzalem. En tot een hemels vaderland. Want het is wel waar dat de profetieën over een herstel van Israël worden toegepast op de kerk, zo zegt men dat, hè, dus op de gemeente, maar alleen in hun geestelijke, in hun overdrachtelijke betekenis. Dat wil zeggen dat wij, als wij tot geloof komen, te midden van de heidenen, nou wij zijn heidenen denk ik, dan houden we het maar even op voor het gemak, we weten het toch niet beter, hè. Dus we zijn heidenen van geboorte, bedoel ik hoor, zo bedoel ik dat. En wij zijn te midden van de heidenen, ja stel je voor, hè? Wij zijn te midden van de heidenen tot geloof gekomen. En welke belofte hebben we dan? Wel, als men te midden van de heidenen tot geloof komt, zal de Heer die gelovigen verzamelen en brengen in het land. En dan zeggen we, dan gaan we dus naar Canaan. Maar dan zegt hij, nee, in deze bedeling worden deze beloften toegepast, niet op een aards Canaan, maar u weet het, u kent de termen uit de Bijbel, maar op een hemels Canaan, niet op een aards tastelijk Sion, maar op een ontastelijk Sion. En niet op een Jeruzalem wat beneden is, maar op een Jeruzalem wat boven is. Dat is het beeld van de hemel dus allemaal. Want een gelovige Israëliet, een gelovige, kan niet schelen wat voor afkomst hij heeft immers, een gelovige in onze bedeling hoort tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, zegt Hebreeën 12. Want ons burgerschap is in de hemel. Wie schreef dat ook alweer? Paulus in Filippenzen 3, dus het was een gelovige Jood. Een gelovige Jood. Die zei niet, ons burgerschap is in Canaan, dus de Heer zal ons vroeg of laat een keer daarin terugverzamelen. Hij zei, nee, wij richten onze blik omhoog. Zodat u ziet dat zelfs een gelovige Jood vandaag aan de dag zijn verwachting niet zou moeten vestigen op Jeruzalem of Sion of op de Joodse staat, maar integendeel op de hemelse dingen. En dat betekent dat als het er nou helemaal over gaat, en we hebben het over de rechten op het land Canaan vandaag de dag, dan moeten we zeggen op Bijbelse gronden, er is niemand die daar rechten op kan laten gelden. De enige die de rechten op heeft is de Heer, maar die heeft al vastgesteld wat hij ermee zal doen. Dus daar is ook geen twijfel over mogelijk. Hij heeft gezegd dat hij het zal geven aan Israël als het als volk tot bekering komt. En wij weten wanneer dat zal gebeuren. Ja, hoor eens. Ik kom hier nou al zoveel jaren, dus nou moet u dat wel weten natuurlijk, hè. Wij weten wanneer dat zal gebeuren. Niet in onze dagen, niet zolang wij hier zijn. Want het zal pas gebeuren na de opname van de gemeente. En in ieder geval minstens 7 jaar daarna. Om het dan een beetje makkelijk te houden vanavond. Maar minstens 7 jaar daarna. Dan zal een overblijfsel van Israël, dat wat van Israël over is uit de dagen van de grote verdrukking, zal de naam des Heren aanroepen. En zelfs zijn er daarbij die dat doen vanuit Jeruzalem. Ja, pal voor de dagen of de uren misschien, waarin Jeruzalem verwoest zal worden. En dan komen we gewoon terecht in de... Ik zoek het niet eens op, hoor. In Zacharië 14. Waar staat dat de dag komt dat de roof van Israël aan, of de roof in Jeruzalem zal worden uitgedeeld en dat Jeruzalem verwoest zal worden. En dat te dien dagen de Heer weliswaar zal verschijnen daar, maar niet in Jeruzalem, maar daarvoor. Dat wil zeggen op de Olijfberg, want zijn voeten komen niet in een onreine plaats. De Heer had het toch gezegd? In de wet notabene, als de lege plaats onrein is, kom ik er niet in, zei de Heer. Dus je ziet maar dat het rein blijft, want het is de verantwoordelijkheid van Israël zelf. Want als het niet rein is, zegt de Heer, wil ik niet in uw midden zijn. En de Heer ging ook inderdaad Jeruzalem uit. De Heer Jezus deed dat ook. Het is toch in het verleden gebeurd. En als je in de toekomst weer zal verschijnen, zal het ook zijn op de Olijfberg, niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. Opdat degenen die in Jeruzalem de naam des Heren aanroepen, de stad uit zouden kunnen vluchten, dwars door de gescheurde Olijfberg, ik neem aan dat u dat allemaal weet, naar de woestijn, opdat de Heer hen alsnog vanuit de woestijn zelf terug zou verzamelen naar het land. Maar het land is op dat moment weer een woestenij geworden. U mag voor mij best naar Palestina gaan, naar de Joodse staat. Maar vergis u niet, al wat er nu staat, daar zal geen steen van op de andere gelaten worden. Elke boom die je er plant, zal uitgerukt of verbrand worden. Zo is het nog, ik kan er niks aan doen. Mensen geven mij de schuld daar wel van, hoor, dat is echt waar. Maar ja, dat is natuurlijk dwaas. Er staat gewoon in de schrift. En als je een mens, ook een Israëliet dus, een dienst wil bewijzen, dan zou je hem de waarheid moeten vertellen. Toch? En de waarheid is dat de toorn Gods komt over alle goddeloosheid der mensen. En beginnend bij het huis Gods. Dat wil zeggen, beginnen bij Israël. Want het oordeel begint inderdaad bij Israël. Nou, en dan neem ik u eens mee naar een schriftgedeelte wat u waarschijnlijk niet kent. Ik ook veel te weinig trouwens, maar vooruit maar. Ik neem u mee naar Zefanja. Inderdaad, dat staat in het Oude Testament. Ja. Op bladzijde 879. In mijn Bijbel. Zefanja. Dan wil ik u eens meenemen door dit Bijbelboekje heen. Zo, even snel, hè? Zo een beetje, zo, hier en daar. Hè? Zefanja. Daar staat in vers 2, want ik ga het niet helemaal bespreken natuurlijk. Maar er staat in Zefanja, hoofdstuk 1, vers 2. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heer. Is het wel eens gebeurd? Even nog geen antwoord geven. Lees het volgende vers. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee. En de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam der Gemari met de priesters enzovoorts. Nou, de vraag is dus weer, is dit alles gebeurd? Het antwoord moet gewoon zijn, nee. Ja, of je zegt, nou, dat moet je zo niet zien. Dat moet je overdrachtelijk zien. Dat moet je niet letterlijk toepassen. Maar dat heeft een geestelijke diepere betekenis. Dan is mijn vraag, welke kan dat dan zijn? Wat kan er dan mee bedoeld zijn? Wat zal de Heer dan wel wegrapen? Er staat gewoon alles. Het betekent dat er geen leven in het land zal overblijven. De vraag zou moeten zijn, eigenlijk, staat dat nou nog ergens in de Bijbel? Ja, dat zou een goede vraag zijn, hè? Of is het alleen maar hier? Maar staat het nog ergens? Jazeker staat dat nog wel ergens. Met name ook in de kleine profeten. En een van de meest voor de hand liggende is trouwens die van Joël. Joël 2. Waar inderdaad gesproken wordt over een totale, systematische vernietiging van alles wat er maar in het land is. Het hele land wordt namelijk compleet platgebrand. Dat heeft met oorlogvoering te maken, met natuurrampen vermoedelijk ook het een en ander, maar ook met oorlogvoering. En het resultaat zal in elk geval zijn dat in het hele land geen leven zal overblijven. In de grote profeten staat het ook. Er wordt gezegd dat het land woestheid en ledigheid zal worden. Precies dezelfde termen als in Genesis 1 vers 2 gebruikt werden over de aarde of de hele schepping die ooit in het oordeel terecht kwam in het verleden. Daar weet u misschien niet van, maar dan hoort u dat nu voor het eerst. Eén keer moet de eerste keer zijn, hè? De aarde werd namelijk ooit woestheid en ledigheid en duisternis volgens Genesis 1 vers 2. Maar in Jesaja's, geloof ik, wordt gezegd dat ook Palestina ooit nog eens woestheid en ledigheid zal worden. Dan staat er ook bij dat het land bekeken wordt en dan blijkt dat er niet meer is. Dat er geen mensen zijn, dat er geen beesten meer zijn. Er is helemaal niks meer, geen vogels, niks. Het is allemaal leeg. Woestheid en ledigheid. Beide woorden betekenen trouwens ook dat er inderdaad geen leven meer is. Er staat er dus vaker. Niet alleen maar een oordeel over een deel van de mensen. Nee, een oordeel inderdaad over alles wat zich in het land bevindt. Want het oordeel komt over het land. En dan moet je maar zorgen dat je er niet bent. Er is gewoon, ja, wat deze oordelen betreft loopt u vandaag geen risico, want ze gebeuren vandaag niet, morgen ook niet. Ze zullen pas gebeuren na de opname van de gemeente. Ik zal u dat zo laten zien, want het staat erbij hoor, wanneer het is. Maar het zal gebeuren en ik stel eerst vast, het is nog niet gebeurd, dus moet het nog gebeuren. Nou. Dat de Heer dus zal wegrapen, vers 3, alle mensen en beesten, ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen de zee en alle ergernissen met de goddelozen, want die worden geacht het land te bewonen. Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. Alle mensen. Blijft er dan niemand, wordt er dan niemand gered? Nee, in het land niet. Maar wij hebben hier wel eens gelezen, meen ik tenminste me te herinneren, Matthäus 24... waar staat dat op een gegeven moment men binnen seconden, want het is een seconde kwestie zelfs, nou in ieder geval minuten, het land moet verlaten. Toch? Waarom? Omdat dan die oordelen gaan beginnen. Nog wat langzaam, maar ze gaan beginnen en na 3,5 jaar zullen ze voorbij zijn. Zullen ze een hoogtepunt bereikt hebben. Want er staat er, als dan die in Judea zijn, vriend op de bergen, wie op het dak is komen, niet af om iets eerst uit zijn huis weg te nemen. Want de trap zit buiten, dat weet u waarschijnlijk, hè. Men gaat dus, als men op het dak is, moet men weg. Niet meer eerst naar binnen, meteen weg, zo snel mogelijk. Enzovoorts. Waarom? Omdat er een oordeel komt over het land. En als je een gelovige bent, luister je naar de woorden van de Heer en maak je dus dat je het land verlaat. Trouwens, toen er ooit eens een keer een oordeel was over het hele land, droogte van 3,5 jaar. Dat is een beeld van de grote verdrukking van 3,5 jaar in de toekomst. Droogte van 3,5 jaar, wat zei de Heer tegen het overblijfsel? Elia dus. Hij zei, ga maar het land uit. Zeg, buiten het land wel bewaren. Ja, want het land lag onder de toorn Gods. En Elia was een gelovige en dus zei de Heer tegen Elia, ga er maar uit. Verdwijn maar. En de Hebreeënbrief, die ik zojuist al even heb aangehaald, die zei dat wij een hemels burgerschap hebben vandaag als gelovigen, zegt ook inderdaad, zo laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Het is heel duidelijk dat daarmee toch echt in de eerste plaats Jeruzalem bedoeld werd. Dat het ook een bredere betekenis heeft, dat is wel waar. Maar dat doet er niks aan af natuurlijk. Het land uit, ja. Trouwens, er was vele jaren daarvoor ook eens een hongersnood in Kanaan. En toen woonde alleen Abraham er nog maar. Nog maar net. Ja. En wat moest er gebeuren? Abraham moest het land uit. Ja, dat is maar heel even, maar het staat er allemaal wel. Naar Egypte. Maar in ieder geval het land verlaten. En toen er niet zo lang daarna, maar toch 3 generaties verder ongeveer, weer hongersnood was in het land. Toen ging de hele familie van Jacob en de 12 zonen en de hele mispogen, de hele familie betekent dat in het Hebreeuws hoor, het Jiddisch, de hele mispogen ging dus inderdaad het land uit. Ja, ondanks de belofte van God. Want als het land onder het oordeel komt, moet het volk van God het land uit. Ja. En toen in het verleden, en dat is nog later geweest, dat is het laatste deel van de oude geschiedenis van Israël. Toen namelijk in de dagen van de Heer Jezus en daarna in de dagen van de apostelen het oordeel zou komen over Judea en over Jeruzalem. Toen werden inderdaad de gelovigen eerst uit Jeruzalem verdreven en naar Samaria en daarna naar het buitenland enzovoorts. Precies zo gebeurt. Het land uit. Want het land zelf zal leeggemaakt worden. En als men niet eruit gaat, zal men in het oordeel komen. Want hoe wordt Jeruzalem ook genoemd? Dat is een moeilijke vraag. Sodom. Dat staat in Openbaring 11. En dat is dus nog niet vervuld. Want er werd geschreven... Wel, in onze bedeling zal ik maar zeggen, door de apostelen, door Johannes. En er wordt gezegd dat er inderdaad een oordeel zal komen over Jeruzalem. Maar het staat niet Jeruzalem, want Jeruzalem betekent stichting van vrede. En de profeet of de Heer zelf wil Jeruzalem dus niet Jeruzalem noemen, omdat een ongelovig Jeruzalem niks met stichting van vrede te maken heeft. En dus daar wordt er gesproken over de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, staat er. En zowel Sodom als Egypte kwamen in het oordeel. En hoe was dat in Sodom, toen Sodom geoordeeld werd? Ja, dat was het heel slecht. Maar er was er één man, Lot, hè? En die had geen andere keuze, hoor. Hij moest eruit. Hij had er een groot deel van zijn leven doorgebracht, maar hij moest eruit. Moest alles opgeven. Zie? Nou, dat is de gedachtegang. Dus het land zelf zal net als Sodom leeggemaakt worden, het leven zal eruit verdwijnen. Want de Heer zou zijn hand uitstrekken tegen Juda enzovoorts. En waarom? Dan lees ik vers 7. Of vers 6. Dus er wordt gesproken over degene die terugkeren van achter de Heer. Dus dat wil zeggen, Zefanje 1 vers 6. Hè, er waren er die eerst de Heer gevolgd hebben, maar daarna zich terugkeerden, of terugkeerden van achter de Heer, en dus de Heer verlieten. En tot ongeloof kwamen en die de Heer dus niet zochten en ze vroegen naar hem niet, zegt vers 6. En wat zegt dus vers 7? Zwijgt voor het aangezicht des Heeren, want de dag des Heeren is nabij. Dat zwijgt betekent, er valt niks tegen in te brengen. Er valt niet over te discussiëren. De Heer heeft zijn beslissing genomen en dat is het eind van alle tegenspraak. De Heer zegt dus zwijgt voor het aangezicht des Heeren, want de dag des Heeren is nabij. Dat betekent heus niet dat het bijna zondag is, hoor. Dat betekent dat het oordeel van de Heer zou komen, met name dan over Israël. Want de dag des Heeren is de term die gebruikt wordt voor het aanbreken van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En die dag des Heeren zou komen als een verwoesting van de Almachtige met duisternis enzovoorts. Die vreselijke dag des Heeren, dat weet u toch, hè? Ja, dat hebben we ook al eens een keer uitgebreid aangehaald. Ja. En dat staat hier ook. Zodat we maar weer zien dat dit nog niet vervuld is. Dit wegrapen van alle leven. Want het zal gebeuren wanneer? Wel, als de dag des Heren komt. En die is nog niet gekomen. Want dat komt pas in de toekomst. En die dag des Heren wordt in vers 8 ook genoemd. De dag van het slachtoffer des Heren. De dag dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over al die zich kleden met vreemde kleding enzovoorts. Er komt een oordeel over een ongelovige Joodse staat. En als ik dat 100 jaar geleden gezegd zou hebben... Hè? Nou, hier in Scheveningen bijvoorbeeld... dan zou de meerderheid waarschijnlijk gelachen hebben... om het een onzin staat die man te vertellen. Er is toch geen ongelovige Joodse staat? Nee, nou dan komt er een. En er waren heus mensen, meer dan die 100 jaar geleden trouwens... dat kan ik u zelfs bewijzen, want dan kan ik de boeken gewoon laten lezen... waarin men schreef van... er zal een oordeel komen over de ongelovige Joodse staat... en aangezien die er nog niet is, zal die dus nog komen... En dus zal Israël, zal het Jodendom kennelijk eerst terugkeren naar het land in ongeloof. Want dat blijkt uit de profetie. De Heer zegt dat hij een ongelovige Joodse staat zal oordelen. Dus zal er eerst een ongelovige Joodse staat ontstaan. Maar het ontstaan van een ongelovige Joodse staat is nooit in overeenstemming met de wil van God. Maar wel in overeenstemming met Gods profetie. En dat is iets wat je wel uit elkaar moet houden natuurlijk. Nou, zo zit het ook. Het blijkt namelijk ook dat er eigenlijk maar nauwelijks profetieën gevonden worden in de Bijbel... die uitdrukkelijk zeggen dat Joden in ongeloof zouden terugkeren naar Kanaan om daar een Joodse staat te stichten. De enige plaats die ik me zo herinner uit het hoofd waar het wel uitdrukkelijk staat... is in Ezechiël 37, maar daar wordt gezegd in een visioen. Dat zijn die dorre doodsbeenderen, tot wie gezegd wordt dat de geest in moest komen... en daarna moesten ze bij elkaar komen en een lichaam vormen. En dan staat er, ze kwamen wel bij elkaar, ze vormden ook een lichaam, maar er kwam geen geest in. Nou, dat is het ontstaan van de Joodse staat, de ongelovige Joodse staat in onze dagen. En verder wordt er over gezwegen, ook in de rest van die profetie. De Heer doet er het zwijgen toe. De Heer wil er niks mee te maken hebben. En sterker nog... niet alleen doet de Heer er het zwijgen toe... maar Israël zelf ook. Wij hebben daar dikwijls een verkeerde kijk op... omdat er verkeerd over gesproken, gepredikt wordt. Want weet u hoe men praat over de Heer in Palestina, in de Joodse staat? Weet u hoe men over de Heer denkt daar? Staat hier ook. Zij zeggen namelijk, einde van vers 12. Zij zeggen, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Hij moet er wel zijn. Ja, want als de Jehovah, de Heer van Israël, er niet is... dan betekent het hele Jodendom natuurlijk niks. Maar men rekent niet met de Heer. Men erkent hem niet. En dat is wat vandaag aan de dag inderdaad... in Israël gebeurt en het resultaat daarvan zal zijn... dat op een gegeven moment in de toekomst de Heer alsnog wat zal doen. En alsnog de stilte zal doorbreken en zelf zal ingrijpen. Dat is de eenvoudige waarheid. Want vergis je niet, de Joodse staat is een atheïstische, socialistische staat. En zeker antichristelijk... Ja, dat is jammer. Maar daar gaat het nou niet over. Het gaat er gewoon over dat dat zo is. En dat evangelisatie is inderdaad in Israël verboden. Ik weet wel, daar kun je als overheid weinig tegen doen. Het is in de praktijk moeilijk te verbieden, maar het is wel degelijk verboden. Jazeker wel. En bovendien, de kort geleden, ik heb het niet gehoord, maar ik heb me laten vertellen dat kort geleden op de televisie nog een uitspraak gedaan wordt, ik meen de afgelopen week. Door Joden, door Zionistische Joden, die zeiden het ergste, het meest verschrikkelijke wat je een Jood kunt aandoen, is proberen hem christen te maken. Te evangeliseren onder Joden. Want dan willen ze ons onze eigen identiteit, ons Jood zijn afnemen. Ja. Dan kun je nagaan hoe ze erover denken. Zie? Als je hen de Messias brengt en de Messias predikt, worden ze alleen maar vals. En jaloers, vergis u niet hoor. Dat zegt nooit iemand dat hij jaloers is, maar dat is het natuurlijk wel. Maar het is in ieder geval antichristelijk. En u dient ook te weten, ik dacht dat het wel bekend was, maar vertel het dan nog maar even. U dient in ieder geval te weten dat ook in Israël, en zeker in de dagen van 40 jaar terug, toen de Joodse staat werd opgericht, dat er een wel degelijk binnen het orthodoxe Jodendom een groepering bestaat die de profetieën net zo leest zoals ik ze doe. En die zegt, kijk, er staat dat weliswaar Israël zal verzameld worden en gebracht zal worden naar het land, maar niet voor de komst van de Messias, maar na en dus door de komst van de Messias. En die lui die woonden er wel, maar zij waren tegenstanders, althans aanvankelijk, van de oprichting van de Joodse staat. Zij woonden er wel als Joden individueel, maar ze beschouwden zichzelf als in de verstrooiing. En ze zijn tegenstanders geweest, en ze zijn er nog hoor, tegenstanders van de Joodse staat. Omdat zij de Bijbel lezen en zeggen, nee, dat kan helemaal niet. Niet het Zionisme, niet Theodor Herzl of wie dan ook, maar de Messias zelf zou komen en ons verzamelen en zijn rijk oprichten. Dat is niet wat wij moeten doen, dat is wat hij zal doen als hij komt. Daar hebben ze volkomen gelijk in. De tragiek is alleen dat zij niet willen geloven dat hij al gekomen is in het verleden, ooit. Ja, dat is jammer natuurlijk, maar zo ligt die situatie. Zodat ik niet de enige ben die het zegt, er zijn zelfs Joden die in dat land daar wonen, die precies hetzelfde zeggen. We zeggen, de Joodse staat zoals we die vandaag aan de dag kennen, is niet bijbels. Het is niet in overeenstemming met de wil van God, en zo is het ook. Nou, ik lees maar even verder. Men erkent de Heer in elk geval niet. Oh ja, even, want er was een meneer die heet Dolman. Die kent u, hè? Dolman. Die deze naam eer aan, denk ik wel eens. Want dat is een volstrekt ongelovige. Dan heb ik het nog heel netjes gezegd. Die bestaat het om naar Israël te gaan, maar je weet hoe politiek in elkaar zit nu, hè? Dus volstrekt ongelovige en gaat naar Palestina en begint eruit de Bijbel voor te lezen. He? Is dat even dwaas? En dan zie je hoe dat daar gaat. Men gebruikt daar de Bijbel wel, maar stok ongelovige mensen gebruiken de Bijbel, want ze hebben de Bijbel nodig om hun eigen idealen te verwezenlijken. Ze deinzen voor niets terug en het doel heiligt de middelen, men gebruikt er zelfs de Bijbel voor. Maar daarom gelooft men nog niet, Dolman niet, en die Israëlieten daarin, of die Israëli's daarin is er wel net zo min. En daar gaat het om. Men hanteert de schriften, men doet beroep op de oude geschriften enzovoorts. Maar niet omdat men gelooft in de Heer. Integendeel, men probeert namelijk om zelf deze oud-testamentische profetieën min of meer te vervullen. En dat wordt ook ronduit gezegd. Zwijgt. Ja, maar hier staat zwijgt. Hou je mond maar, de Heer heeft gezegd wat er gaat gebeuren. Het heeft geen enkele zin. Daar staat dan ook in vers 14 van Zefanja 1. De grote dag des Heeren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem, het geluid dus van de dag des Heeren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag des Heeren zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en de donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Een dag der bazuin en des geklanks. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken van Israël. En ik zeg er weer bij, het is nog niet vervuld. Het moet nog gebeuren. Het zal gebeuren als het een tijd van benauwdheid zal zijn, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dit is wat de schrift aankondigt over de tegenwoordige staat Israël. Gewoon op grond van ongeloof. Ik moet er meteen bij zeggen dat dergelijke uitspraken ook gedaan worden overigens over de heidense volkeren. Want als de Heer straks komt om inderdaad zijn koningschap op aarde te openbaren, zal hij de volkeren desnoods met geweld aan zich onderwerpen. En het gebeurt ook met geweld, want het wordt gewoon beschreven. En hij begint bij Israël. En als er, ik hoop niet dat hij me dat kwalijk neemt, maar als er één volk als volk ongelovig is, dan is het Israël. Want van de andere volkeren kun je zeggen, ja, die wisten niet. Het is er niet gebracht. Maar het bijzondere van Israël is, dat staat in Romeinen, dat hun in de eerste plaats de woorden God zijn toebetrouwd. Zij hebben die woorden Gods wel. En ze geloven ze niet. En daarom wordt ongeloof Israël ook veel zwaarder aangerekend dan welk ander volk ook. Het draagt namelijk een grotere verantwoordelijkheid. Bovendien, het is het volk van eerstgeborenen, dat is waar. Het zou het eerstgeboorterecht hebben boven de volkeren der aarde. Maar daarbij ligt de verantwoordelijkheid dus ook groter. En dat betekent inderdaad dat Israël niet als voorbeeld gesteld wordt alleen in verband met de positieve dingen, in verband met de zegeningen, maar net zo goed in verband met het oordeel. Vandaar dat Romeinen 9 de Oud-Testamentische profetieën aanhaalt en zegt dat Israël vergeleken moet worden met de vaten des toorns tot verderf toebereid. Ja. Want dat is wat deze staat te wachten staat, op grond van ongeloof. De Heer zegt dan ook in vers 17, is er van je een, ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden, want ze hebben tegen de Heere, tegen Jehovah, gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog een zilver, nog een goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heeren. De dag des Heeren heet hier zelfs de dag der verbolgenheid des Heeren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een volleinding maken, gewisselijk een haastige, met al de inwoners deze lands. Dat wil zeggen, de Heer maakt er op een gegeven moment een eind aan en hij zegt, nou is het genoeg afgelopen. Ja, hij heeft in de tijd 40 jaren in de woestijn, zegt de Hebreeën, hun tegenstand, hun ergernissen, murmureringen verdragen. Maar hij heeft nu, in de dagen van het Nieuwe Verbond en vandaag van het Nieuwe Testament, bijna 2000 jaar dezezelfde dingen verdragen. En Petrus zegt, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar er komt wel een eind aan de langmoedigheid Gods. En als zijn tijd om is, als zijn uren komt, zal ik maar zeggen, is het woord aan hem. Vroeger was het hun uren, de uren van Israël. En hun uren, zegt de Heer, maar het uw uren, maar de uren van Israël was de uren waarin ze de Messias kruisten. En als straks zijn tijd aanbreekt, de tijd van de Messias zelf, dan zijn de rollen omgedraaid. En zal hij volleinding maken. Het zijn nu de dagen, meer dan ooit zou je moeten zeggen, waarin de Israëliet zelf individueel de kans heeft om tot aanvaarding van de Messias te komen en leven te ontvangen. De oplossing van zijn probleem wordt niet geleverd door het sionisme of door terugkeer naar Palestina. De oplossing van het probleem is in deze bedeling niet anders dan het komen tot de koning van Israël, tot de Heer van Israël, met als gevolg dat men deel krijgt aan een hemels Canaan, een hemels Sion, een hemels Jeruzalem, een beter vaderland, kortom. Hebreeën 11. Ja. Want de Heer zal er een eind aan maken. Inderdaad, vandaag doet hij niks. Hij doet geen goed, hij doet geen kwaad. Hij zwijgt. Maar in de toekomst, zegt Psalm 2, zal de Heer spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dat staat hier trouwens eigenlijk ook, want er staat meteen in vers 2 wordt gesproken over des Heeren toorn die over hen zou komen. En in vers 2 wordt gezegd, wel, ik kom er nu nog niet, maar doorzoek jezelf dan. Vers 1 zegt, doorzoek uzelf nou, ja, doorzoek nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluitbare, gelijk het kaf, gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over u die nog niet komt. Dat wil zeggen, doorzoek uzelf nu, doorzoek je hart. Ben je een gelovige? Geloof je in het woord van God? Doe dat nu, terwijl des Heeren toorn over lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heeren over lieden nog niet komt. Het staat er zelfs twee keer. Want als het van toepassing is, is het vandaag van toepassing. En de hoogste toepassing krijgt het natuurlijk in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Na de opname van de gemeente. Want dan is het vrede en zonder gevaar. Maar dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dan komt die dag des toorns. En de bedoeling is dat men voordat het zover is, tot aanvaarding van de Messias komt. En er staat dus ook, zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. Want de enige redding in die dagen Maar dan zijn we in de volgende bedeling, na de opname van de gemeente. De enige redding in die dagen is dat men nog in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, dus in de eerste 3,5 jaar, tot geloof komt. En inderdaad vlucht naar de woestijn, waar men een plaats heeft van God bereid. Volgens Openbaring 12. Want dat is de plaats waar men verborgen zal kunnen worden voor de dag van de toren des Heren. Ja, in de woestijn van Edom, in Petra, in het gebergte van Paran. Jazeker, ik zal het u op de kaart aanwijzen als u wilt. Ik heb geen kaart bij me, maar we vinden er wel een. Maar dat is waar het om gaat. Men moet komen tot aanvaarding van de Heer, want dan is er bij de Heer misschien verberging. De psalmist spreekt erover en zegt: wel gelukzalig hij die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Maar dat is niet in Jeruzalem, dat is in de woestijn. En daar gaat het om. Want, en dan gaat het verder in vers 4 van Zefanja 2, want Gaza zal verlaten wezen, Asdod en Ekron, dat zijn de steden de Filistijnen. En er staat ook in vers 5, het woord des Heren zal tegen u lieden zijn, gij Kanaan der Palestijnen land. Laat ik het maar eens in gewoon Nederlands lezen. Gij Palestijnen land, want hier wordt meteen een oordeel over onder andere de Palestijnen en ook over Moab en Ammon, dat is Jordanië eigenlijk, aangekondigd. Want dat gaat dan ook gebeuren. Als het oordeel komt over de Joodse staat, komt het meteen ook over de buurlanden. In ieder geval over de Palestijnen. Merkwaardig, hè, dat we 2000 jaar en langer, 2500 jaar lang, eigenlijk helemaal nooit wat over Filistijnen gehoord hebben. Palestijnen? Nee. Dat is echt zo. Men heeft de term pas uitgevonden toen de Joodse staat werd opgericht in Palestina. Ja, dat is echt waar. Ik ga het nou allemaal niet uitleggen, maar toen heeft men de term opnieuw uitgevonden en toegepast op die Arabieren die op aanstichting van de Arabische landen het land Kanaan verlaten hebben. Want dat weet u misschien niet, maar zo was dat. Toen in 1948 de Joodse staat werd opgericht, toen zeiden de Arabische buurlanden tegen de Arabieren die in Palestina woonden, zei: ga er maar even uit, ga even opzij, dan hebben wij een vrij schootsveld. En dan schieten wij al die Joden het land uit en dan kunnen jullie terug. Dat is wat er... Ja, ik zeg het in eigen woorden, maar zo is het gebeurd. Alleen, het lukte niet helemaal. Ze hebben het wel geprobeerd, maar er brak meteen oorlog uit, 40 jaar geleden. Alleen het leidde niet tot de verwoesting van de zojuist opgerichte Joodse staat. En dus diegenen, die Arabieren die uit het land dan gevlucht waren, niet voor Joodse militairen, maar voor Arabische militairen, die Arabieren, die konden dus niet terugkeren en werden toen maar in vluchtelingenkampen gezet met opzet. Ze waren altijd nomaden geweest, ze waren altijd zwervers. Het woord Filistijn betekent trouwens dat hij een zwerver is, hoor. Zeg maar. Naam betekent dat. Het waren altijd zwervers geweest, ze noemen zich dus ook zo. Maar toen werden ze in kampen gezet, omdat de Arabieren vonden dat dat een mooi probleem opleverde. En dan konden ze tot de lengte van jaren de Joodse staat mee onder druk zetten. En ze hebben die lui die in die kampen woonden prompt tot Palestijns volk verklaard. 2500 jaar lang hebben we nooit van Palestijns volk gehoord. Het bestond ook helemaal niet. Men heeft het in onze dagen weer gecreëerd. En niet de Joden hebben dat gedaan, uiteraard, want ze creëren heus niet hun eigen problemen. He? Maar zo is dat gegaan, ja. En wat eigenaardig van deze profetieën over de toekomst en over oordeel over de Joodse staat, terwijl 2000 jaar lang er geen Joodse staat was en dat er 2500 jaar lang geen Filistijns volk was. En in onze dagen is het actueel, want er is een Joodse staat en er is ook een Palestijns volk. En wat gebeurt ermee? Komt in het oordeel. Ze zijn er, als je het een beetje luguber zegt, dan is het eigenlijk dit. Ze zijn er opdat het oordeel over hen zal komen. Deze dingen zijn weer tot stand gekomen in onze dagen. Natuurlijk, het is vervulling van profetie, maar niet vervulling van de wil van God. En dus zijn ze tot stand gekomen eigenlijk met geen ander doel dat het oordeel van God erover zal komen. Want dat is de toekomst van de Joodse staat. Er staat trouwens gewoon over de Joodse staat, over Jeruzalem bijvoorbeeld, in hoofdstuk 3 van Zefanja, vers 2. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan, zij vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert zij niet. En dat is tot vandaag de dag zo, hoor. Men roept de naam des Heren niet aan. Wij weten wanneer het zal gebeuren. 7 jaar na de opname van de gemeente. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dan zullen zij de naam des Heren aanroepen. Maar ze zullen daartoe gebracht worden door die verdrukking die hier genoemd wordt. Ik sla maar even wat over. Dan kom ik in vers 8, waar staat van Sefanja 3. Daar staat: daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Dat het door Russische legers er gebracht wordt, dat is weer een ander verhaal. Maar het gebeurt wel. De Heer zegt, het is het vuur van mijn ijver. Uit Joël 2 blijkt namelijk dat het Russische legers zijn die het vuur daar brengen. Maar de Heer zegt, het is het vuur van mijn ijver. En hij zegt, gewisselijk, dan zal ik tot de volk een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. En Joël 2 zegt wanneer dat is. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël en bij het aanbreken dus van de dag des Heren. Dan zullen zij de naam des Heren aanroepen. Namelijk, dan zal het overblijfsel uit de stad, dat staat erbij hoor, in Joël 2, zal het overblijfsel, de naam, namelijk bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen, staat er. Het overblijfsel zal de naam des Heren aanroepen. En dan de stad uit kunnen vluchten door de Olijfberg, omdat als men de naam des Heren aanroept, zal de Heer ook inderdaad verschijnen. Zoals ik zei, voor Jeruzalem of buiten Jeruzalem. Zodat er dan weliswaar een overblijfsel is wat behouden wordt. Maar dat is niet in het land of in de stad, maar daarbuiten. En daarvan wordt gezegd in vers 12 van Sefanja 3. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen, dat betekent ook echt overlevenden hoor. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en nederliggen. Waarom? Omdat dit die kudde is die de stem van de herder gevolgd heeft. En de herder leidde hen uit de lege plaats. Naar de woestijn, zoals gebruikelijk, juist. En niemand zal hen verschrikken. En dan staat er, zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blij en spring op van vreugde van ganse harte, gij dochter Jeruzalems. Maar er wordt gezegd tegen dit overblijfsel, arm en ellendig, wat alles verloren heeft, wat een land heeft achter moeten laten, dat er precies zo uitzag als het land wat Lot achterliet, als Sodom. Verteerd door het vuur uit de hemel en geen leven er meer in over. En toen ging het de Heer tegemoet en vond in de woestijn inderdaad de Heer Jezus Christus. En tot hen wordt gezegd, zing vrolijk gij dochter Sions. Juich Israël, wees blij en spring op van vreugde van ganse harte gij dochter Jeruzalems. De Heer heeft uw oordelen weggenomen. Heeft uw vijand weggevaagd, de koning Israëls. De Heere is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u vreugen met gejuich. Zwijgen in liefde, dat betekent gewoon dat dus inderdaad de goddeloosheid en de zonde van Israël niet meer gedacht zal worden. Er wordt niet meer over gesproken. Het wordt met de mantel der liefde bedekt. Bedekt. En bedekken is in het Hebreeuws hetzelfde als verzoenen. Er wordt verzoening voor gedaan. En dan staat er, want hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden, om de bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Ze zijn uit u, de schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijden al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Ziet u, dat het uitgestotenen waren. Ze hebben het land en Jeruzalem moeten verlaten, eventueel dwars door de gescheurde Olijfberg. maar de Heer zal hen verzamelen en brengen in het land, inclusief natuurlijk al die Israëlieten die onder de heidenen tot geloof gekomen zijn en nog zullen komen. Ja, ja, want het blijkt dan toch dat na de uiteindelijke verwoesting van Israël en Jeruzalem er slechts gelovige Israëlieten gevonden worden buiten het land. Ja, en van daaruit zullen zij verzameld worden om inderdaad via de woestijn en via Petra, om het dan maar eens precies te zeggen, om via die oude route van Jozua langs de koninklijke weg alsnog Palestina binnen te gaan en te herbouwen en om Jeruzalem te bouwen enzovoorts. Maar dat is niet in onze dagen, dat is na de bekering van Israël en na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Er kan geen misverstand over bestaan, u leest gewoon Zacharië 14 en dan weet u ook genoeg. En daar staat het ook, gewoon recht achter elkaar, geen enkel probleem, net als in Deuteronomium 30. En want de diertijd, zegt de Heer, vers 20, de diertijd zal ik jullie de herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Niet als Herzl u verzamelen zal of iemand anders. Hè? Als ik u verzamelen zal, de diertijd zal ik jullie de herwaarts brengen. Ten tijde als ik u verzamelen zal, zekerlijk ik zal jullie de zetten tot een naam en tot een lof. En hoeveel profetieën wou je hebben waarin de Heer zegt dat te dien tijde zal ik mijn schapen verzamelen. Ik zal mijn schapen weiden en hen brengen enzovoort. Dat doet niemand anders en zeker geen ongelovige. En dan staat er, ik zal jullie zetten tot naam en tot lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heer. Want de Heer zelf heeft hen verstrooid en de Heer zelf zal hen terugverzamelen. Het was mijn grootvader, ik kan niet nalaten dat even te zeggen. Het was mijn grootvader die in 1950, naar aanleiding van de herstel, zogenaamde herstel van de staat Israël, in 48, een boekje schreef onder de titel, dat wil zeggen het werd gepubliceerd onder de titel, wat zal er van de staat Israël worden? En wij hebben dat kort geleden opnieuw uitgegeven, het ligt ook op de boekentafel. En er is geen woord aan gewijzigd, want wat de goede man schreef in 1950... toen die staat splinternieuw was dus, hè, daar is geen woord van achterhaald of iets dergelijks. Integendeel, alle woorden die hij daarin naar voren bracht over de toekomst van Israël zijn tot nog toe bewaarheid en dat niet alleen. Het blijft natuurlijk gewoon bijbelse waarheid en die valt nooit om. Hè. Dat blijft altijd zo. Nu zijn we 40 jaar verder en het gaat Israël, de staat Israël, nog steeds niet voor de wind. En dat boekje heeft toen veel problemen veroorzaakt voor hem, voor de schrijver namelijk. Omdat hij heel christelijk Nederland tegen zich kreeg. Van alle verschillende kanten was iedereen het met hem oneens. Maar ja, we zijn nu 40 jaar verder en er is heus niks veranderd. Want de huidige Joodse staat is niet de vervulling van de beloften. Wel van de profetie. Voor een deel althans. Want de meeste profetieën moeten nog vervuld worden, bedoel ik. Maar het is het gevolg, of het is in overeenstemming met de profetie. Maar het is in strijd met Gods wil. En daar gaat het om. En wat algemeen kerkelijk Nederland betreft moet gezegd worden, dat deze Joodse staat wel degelijk voorkomt dus in de profetie, wel degelijk een rol zal spelen. Men heeft immers eeuwenlang geroepen van de Jood heeft geen toekomst meer, het Joodse volk heeft geen bestemming meer, want alle roeping van Israël is overgegaan naar de kerk. Nou, dat is natuurlijk net zo goed een misverstand. Wat doe je met Zefanja dan? Ik heb het net gelezen. Dat is nog niet vervuld. Het was maar even een klein bijbelboekje, maar er staat veel meer natuurlijk nog in de schriften. Kortom, wat ik maar zeggen wil, is dat ondanks alles wat er gebeurd is in het Midden-Oosten, deze waarheid met betrekking tot de Joodse staat niet achterhaald is. En de grote tragiek van het hele verhaal is dat wij naar de mens te doen hebben met het Joodse volk. Dat meen ik echt. Natuurlijk. Als je de geschiedenis van het Joodse volk kent, dan heb je diep medelijden met een volk wat al deze dingen overkomen is. En als je maar ik noem dat pas op de tweede plaats nu, als je bovendien een gelovige bent en tot ervaring bent gekomen van de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, dan weet je bovendien dat je nog veel sterker bij dat volk betrokken bent. Toch, dat is toch zo? We hebben immers het leven van Christus zelf ontvangen. Hij die onze Messias is, is dezelfde als de Messias van Israël. En het verdriet wat de Heer heeft over dat ongelovige volk is het verdriet wat wij ook hebben. Maar we moeten met de Heer in Jeremia, geloof ik, of was het Hosea, dat weet ik nou zo gauw niet. Maar we moeten met de Heer zeggen, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dat zei de Heer. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Want hij bemint Israël wel, maar ik kan het vanwege zijn rechtvaardigheid en vanwege zijn positie als God en als man van Israël in zekere zin, kan hij dit niet over zijn kant laten gaan. En zegt, wel, ze dienen mij niet, ik moet ze eruit zetten. Helaas, maar het is zo. En toen de Heer in het verleden zelf bij Jeruzalem kwam, en terwijl een deel van het gelovige, van de discipelen, uitriep, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, toen hield de Heer de ezel in en hij weende over de stad. Toch? Hij zag de stad en weende over haar en zei, och, of gij ook nog bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Deze uw dag. Maar zijn dag komt. En wie dan nog niet bekend heeft wat werkelijk tot vrede, shalom, van Jeruzalem, hè? Als je dan nog niet bekend hebt wat tot vrede dient, dan word je uit de stad uitgeroeid. En de Heer zelf is met innerlijke ontferming bewogen over het volk en de stad. Maar hij kan aan hen niks doen en geen zegeningen geven. Net toen niet en ook nu niet. Vanwege hun ongeloof. Wat nodig is, is dat het volk tot geloof komt. Dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Israël net zo goed. Want de evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voor ieder die gelooft. Zowel de Jood als de Griek. Eerst de Jood natuurlijk en ook de Griek. Maar hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En de tragiek van aan onze kant is dan nog dat wij die deze band met Israël hebben, dikwijls geconfronteerd worden met een prediking die nota bene zegt dat we alles mogen zolang we maar geen evangelie prediken aan Israël. En dat is niet alleen tragisch, dat is eigenlijk gewoon godslasterlijk. Want als er één ding belangrijk is, is dat het evangelie gepredikt wordt. En als je één boodschap, één advies moet geven aan een Israëliet, is het dat hij komt tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias. Omdat hij dan zal ontvlieden aan deze, of verborgen zal worden voor deze toorn die zal komen. Ja, hij zal meegaan met de opname van de gemeente. Dan kom je ook niet in de grote verdrukking dus. Zo is het toch? En dan zal ik het nog sterker vertellen. En als zo'n Israëliet dan zegt, nou sorry, maar dat in geen geval. Heb je niet nog een ander advies? Heb ik ook nog een ander advies. En het andere advies is, vestig je alsjeblieft dan niet in de Joodse staat. Want daar begint het oordeel. En ik kan me zelfs voorstellen dat als daar het oordeel begint, dat Joden elders in de wereld misschien toch nog komen tot aanvaarding van het woord van God, die immers het oordeel over de Joodse staat is aangekomen. Want dat moet ergens beginnen. Dus als ik een advies moet geven aan iemand die per se ongelovig wenst te blijven, dan is het, ga alsjeblieft een end uit het Midden-Oosten vandaan, want daar wordt het vuur aangestoken, daar barst het in alle hevigheid los. Het is levensgevaarlijk om je daar te bevinden. Dat is waarheid. Zie? Maar de boodschap blijft dat ieder die komt tot aanvaarding van de Messias, altijd, in welke bedeling ook, onder welke omstandigheden ook, door de Heer in bescherming werd genomen. Maar in de praktijk betekende dat dikwijls, want zo begon het verhaal ook, dat hij dan moet gaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En dat land kon wel eens Canaan zijn of Palestina, en de maatschap en vaders huis kon best wel eens het Jodendom zijn. Want ik ken één Jood. Een heel, heel perfecte Jood was dat. Saul. Ja, ik bedoel Saulus van Tarsen. De verkorene Saul, die Saul. Hè, die alles mee had wat hij maar mee kon hebben. Zeker gezien naar de Joodse normen. En wat zei hij? Ik heb het alles om Schade, ik heb het alles. Schade en drek. Die woorden heb ik nog nooit durven gebruiken, maar hij wel. Hij zegt, ik heb al die dingen schade en drek geacht. Waarom? Opdat ik Christus mogen gewinnen. Opdat ik zou deel krijgen aan de Messias, zei hij dus in het Grieks. Opdat ik de Messias mogen gewinnen. Zie? En dan van die Messias ook zegeningen, met name rechtvaardigheid, zou ontvangen. En dat is nog steeds niet veranderd. We leven trouwens ook nog zelfs in dezelfde bedeling. Maar dit zijn dingen die nooit veranderen. Want sinds Adam is het zo dat een mens slechts gerechtvaardigd wordt op grond van geloof. En als hij niet gelooft, zal hij aan geen enkele zegening ooit deel hebben. En of je dan besneden bent of niet, of netjes orthodox jood bent, of gewoon maar een wilde in de binnenlanden van, weet ik veel, Zuid-Amerika of zo, noem ik maar eens wat, hè. Dat maakt helemaal geen verschil. Want beide Joden en Grieken, maar ook Grieken en barbaren, was Paulus een schuldenaar om hen het evangelie te prediken. Dat zegt dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Als dat voor heidenen geldt, geldt het in de eerste plaats voor Israël. Want de toekomst van deze Joodse staat, daar kunnen we het beter niet over hebben, die is er namelijk niet. Die heeft absoluut geen toekomst. Het enige wat werkelijk toekomst heeft, is datgene wat door God zelf gebouwd wordt en de Heer heeft beloofd dat hij zou bouwen. En indien de Heer, u weet wat ik ga zeggen, indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden. Er komt nog bij dat de bouwlieden tot vandaag de dag de steen verworpen hebben. En daarom is er geen toekomst. En advies aan u en aan elke Jood is te komen tot aanvaarding van deze steen, opdat we op deze steen gebouwd zouden worden tot een woonstede Gods in de geest. Nu inderdaad alleen in geestelijke zin, in de toekomst geldt dat voor Israël en de volkeren ook in letterlijke zin, maar daar hebben wij nou niets mee te maken. Het gaat er nou om, we leven in een bedeling waarin God zich een gemeente, een volk voor zijn naam verzamelt. Dat is niet Jood of Heiden, dat is niet Jood of Heiden. Het is de gemeente met een hemels Kanaan en dat is onze erfenis. En die erfenis is voor zowel Jood als Griek die gelooft in de Messias van Israël. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we deze woorden mogen leren verstaan. En dat we in alle duisternis en alle problemen die er in de wereld zijn, toch het licht hebben van uw woord, dat zo duidelijk spreekt over wat u hebt beloofd te zullen doen. En we danken u, Vader, dat we ook uit uw woord mogen leren verstaan dat ondanks alles wat de mens doet in de loop der eeuwen en ondanks wat bepaalde volkeren doen in de loop der tijd, u zelf uw plan gemaakt hebt en zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. We danken u dat we mogen weten dat alle menselijke woorden teniet gedaan zullen worden. Dat we beter kunnen zwijgen en kunnen luisteren naar het woord wat u gesproken hebt. Opdat we ook werkelijk dat woord en uw stem zouden volgen en zouden terechtkomen daar waarheen u ons leiden wilde. We danken u, Vader, dat u ons hebt willen leiden als gelovigen in deze bedeling naar een hemels vaderland. Jeruzalem, wat boven is, een hemels Kanaan. We danken u dat we burgers zijn geworden van dat hemelse koninkrijk. En we danken u, Vader, dat we ook geen andere boodschap hebben dan dat er slechts rechtvaardigheid is voor degene die gelooft in de Heer Jezus Christus, omdat onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. En we danken u, Vader, dat dezezelfde boodschap geldt voor ons heidenen en ook voor Israëlieten, ook voor de Joden. Dat we mogen weten dat dezezelfde boodschap bestemd is voor een ieder die in geloof zich wil onderwerpen aan het woord. Die in geloof zich wil vernederen en zachtmoedig wil worden om uw plannen, uw woorden tot zich te nemen en daardoor verbonden te worden met u, opdat u ons zou leiden en zou heiligen. We danken u, Vader, dat we daar ook bij stil mogen staan, dat we mogen weten hoe onze toekomst eruit ziet en hoe de toekomst van de wereld en de volken eruit ziet. Dat we ons mogen distancieren van al die toestanden om ons heen in de wereld en mogen weten dat uw koning reeds gesteld is en gezeten is aan uw rechterhand en dat zijn koninkrijk ook in de nabije toekomst geopenbaard zal worden. Maar allereerst aan ons die behoren tot de gemeente van eerstelingen die de hemel is opgeschreven. En we danken u daarom, Vader, dat we onze blik mogen opwaarts heffen, omdat onze verlossing nabij is, omdat we u tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Wij danken u, Vader, dat we deze grote zaligheid hebben ontvangen en dat we daar ons ook mee mochten bezighouden, ook deze avond, tot verheerlijking van uw naam en tot opbouw van ons geloof. Amen.